Dit is een opname van LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij in het publieke bezit. Voor meer informatie of voor mij te helpen, ga naar LibriVox.org. Mijn streekter type door Alfons Alterdissen. De nieuwe kostganger. Het was zonnig en warm. Juffrouw Jeske Vlasblom zat aan de opengeschuifde venster te strikken. De valgedein was juster dan de tupke schaar langs afgelaten, die op de vensterbank stond. Het goudveske gaapte daartussen tegen zijn glaas en bijzoeken het hunneke lag een ingedreid te suffen in zijn kurfje. De morgen was naar de kermis. Juffrouw Jeske had preuperkes de kleuren gewassen, toen een uilke gevangen, en zat nu met de koffiegeschirr voor zich een lang zwarte koos op de sloon. Van tijd tot tijd bromde of kefde bezoeken is in zijn drum. Want als hij sleep, kost hij de rust nog niet vinden. Het was een klein mormel dat altijd op drie puur hingde. Zijn haafblind ogen stoken een wiet op zijn kop. En met de twee tanden die hij nog had, probeerde hij iedereen in zijn schoen te bieten, die een kwam of uitging. Bij het minste wat ze gripte, zat hier een keel op of hier in een metsel, en ieder bezoeker kost eerst wachten tot hier uitgekeerd wordt. Ie hier het woord aan zijn gelukkige meesteres kost richten. Juffrouw Vlasblom vond evels alles even leef en even slim wat hier door. Als ze tegen het goudveske uitgepraat wordt, heeze ganse redenaties tegen het biesken, dat ze regelmatig opzeerde met hemelblauw strikjes of bandjes vol nekel en belkjes. Boeten die twee hoesgenoten en een boerenmoor heeze voor de gezelligheid gewoonlijk nog een kostier op de twee vuurkamers. Deze bij gebrek aan de maan en de nudige kinder puntelijk verzorgde. Die dag zelf had ze precies een neus gekregen. Eigenlijk gaat de jong en te levendig, maar toch zo net van vuur komen, tot ze maar op groot geluk genomen had. Al kwam hier ook wiet uit hond. Ze was al aan haar tiende neutje, wie bezoeken op ons opsprong en door zijn gebruikelijk geschreeuw aan de trap waarschuwde tot iemand opkwam. Het bleek dan Treeske te zien, die trepje voor trepje naar boven kwam, ondertussen bezoeken probeerde tot rust te pooien. Het gedierte kost anders wat tegen het gevierlijk als waken als tegen dan Treeske, want het goed menske kost nog geen vleegkoe doen. Ze was bang voor een slevenierenbieske, voor een kriekel of voor een moes liep ze toe zoet. Ze woonde in het Sint-Gilleskeveentje en kroeg de tijden door van de eindkerk naar de ander te trekken en voor de rest eens bij haar kennissen te gaan buurten. Ze wordt in de rete zedeleer tegenover haar nestje geïnstalleerd en leed zich het gepresenteerd kupje koffie met een anijswafel goots maken. Ondertussen wordt het weer besproken en de prijs van de eier en de boter. Toen deed het dan Treeske met tot ze een novene was begos, ter ere van de heilige Sint Antonius om een rozenkrans terug te krijgen, wat ze in de Sint-Matthijs verloren had. Daarna worden burgers staande aan de beurt, geboortes en sterfgevallen, engagementen, horeken, woorden aan en een wietlopende bespreking onderworpen, en zo kwamen ze van alleen op de slechtigheid van de lui. En dan Treeske besloot met de conclusie tot er maar allemaal kruis en leid waren in de wereld. Nu kwam juffrouw Jeske aan de beurt met haar interessant nuts, over haar nieuwe kostganger. Haar fijn wou nu dan Treeske weten wie hier hadde, hoe hier dan vandaan kwam, wie uit tot hier was, wie hier wel uitzag of er kennissen had, wat zijn alles voor lui waren, of hier veel kleier en levend had metgebracht. Hier had niks bij zich en zijn verlieske, maar zijn koffer of zijn kist moest nog met de boot komen. Dat was alles wat juffrouw Vlasblom boete zien enorm kost meedelen. Meidske, meidske, wie onvoorzichtig, om een vreemde vent maar zo in den hoes te nemen, merkte tante Trees op. Die gewend was, haar nisje nog altijd meidske, of zelfs Keet Leef te nemen, al had Keet Leef al lang Abraham gezien. Het meidske keek haar ongerust over haar bril om, en zeker niet om haar op haar gemaakt te brengen, begon Streeske haar te vertellen wie ze bij Knipschier en een kostganger hadden ingenomen, die zich eerst goed had laten opschuppen en toen de vandoor waren gegaan en nog 2 koperen luchters had metgenomen en een schoen kinneke van Praag onder een stuurpje. Wat madame Knipschier destijds nog had metgebracht uit Kevelaar. En wie een andere in de Zwarte Beer wat komen logeren en wie die smorgens ook nog goed gegeten en gedronken had, tegen de madame zag dat hij eventjes een commissie kon doen in de arbeidsshop en zelfs terug zou komen om te betalen. En daarbij een dik pak in bewaring gaf wat in gezette gedreid was. Wil hier niet meer terugkomen en de madame het pak opendoog, wie ze toen haar eigenste dekens vond van de bed, die haar dat chauffeur de pand gegeven had. Loer maar goed uit 10 ogen kind, en geef hem maar niet de gouden hoesleutel, roodde ze nog om. De slechtigheid van de wereld loopt allerwel te weet. Toen stond ze op, want het wordt tijd voor het lof, en uitgeleid door het scherp gekef van bezoeken vertrok tante Treeske. Juffrouw Vlasblom bleef in achterdenken. Ze nam haar leveling op den arm en vroeg aan de bieske of heer de vrouw wel helpen zou, als ze haar goed wou doen. Bewop bezoeken haar een paar lang naten lekken over haar neus gaf. Opeens sparterde heer zich uit haar hand en kwaakte het portaal op. De trap kraakte zwoer en naar boven weerde zich meneer Hevig, een gepensioneerde wachtmeester van de cavalerie, die op zijn toer eens kwam een visite maken. Puffen teren en brommen teren tegen de keffer kwam hier binnen en nam de pas verlaten plaat van tante Treeske in de rete zedeler in. Hier lieken de vuur op Wilm de derde en daar hij altijd zijn best doog om die gelijkenis door te voeren, had hij op het laatste de bijnaam Wilm de derde gekregen. Met zijn hoge kare vuurkop, zijn grijze volle baard en die lintjes in zijn knuipschaat, zag hij echt militair uit, maar in de grond was een goeie soort, die erg onder de pantoffel stond van zijn vrouw, die heer vol respect de commandant noemde. In zijn sociëteit, onder zijn wapenbroeders, was dat gedaan. Daar had heer als president het commando. Nu zat hem een gewichtige zaak dweers. Voor de verandering was weer een schuizing in de vereniging, die uitsluitend uit aardmilitairen bestond. Een zeer vriendschappelijke naam droeg, maar bovendien de leden gestiedig over allerlei voetbare getallen overhoop lagen en zich doorgaans mee enselde en zich wel amuseerde. Och nu hadden een gepensioneerde adjudant een aardonderofficier bij het keigeren gehoond. Die waren over zeer verborgen. De leden hadden om weerskanten partij getrokken, de eenhelft dreigde met hun ontslag. De ere-president, een ex-kolonel, die er over graadpleeg was, vond het een hachelijk geval. En nu was hier de robuut om de vrij tussen 2 vijandelijke kampen zijn veerdig te krijgen. Hij was zo vervuld van die gewichtige taak, dat hij zelfs bij juffrouw Vlasblom zijn gemoed eens erover kwam luchten. Volgens gewoonte begon hij weer op te snijden van zijn vroegere heldendaden. Hij hoorde op wie hij eens met zijn manschappen geschikt wordt naar Klaasina Veen, hem daar op een opstutje te dempen, onder de polderjongens. Sine ritmeester had hem de order gegeven. Hevig, je doet eerst je sommatie en dan schiet je ze maar voor de luiraap. En dat zou weer wis en bliksems ook gedaan hebben, als die lui zich al niet onderin gerangeerd hadden. Juffrouw Vlasblom voelt de onrust door Tantreeske opgewekt gewoon de weeg zakken. Bij het aanhuren van de dapperheid van wachtmeester Hevig. De maan kwam of hier geroepen wordt. Die zou haar uit de labyrinthe helpen. Ze stelden hem in kennis van haar onvoorzichtigheid om een vreemde snuiter zomaar een hoes te nemen, zonder eraan te denken of het diks niet een schelm of een oorzetter was. Dat was schet verhevig. Hij hoefde immers maar eventjes te bezien, dan wist hij zelfs wie haar vuur had. Samen kwamen ze overeen dat Essiget hoorde opkomen, hier gauw in de provisiekast zou kroepen, die juist neven de trap loog en door een reetje van de deur en zou opnemen wat voor vlees me in de koop had. Ze praten nog een tuurke door en waren op het laatste de ganse koersganger vergeten, wie op ons bezoekje zich begon aan te stellen. Evels de corpulente Hevig zich uit zijn zeele had opgeliefd, stond al een jongske op portaal, die een paar pantoffelen van juffrouw Jeske kon brengen. Gier ziet mij ogen vive, lachte ze, wie de jong wiene wind weer de trap afraffelde. Gier ziet ogen goeie om de doet te horen. Ja, ja, wij worden daar op verdacht, verontschuldigde zich de wachtmeester, die al een roeie kop had gekregen van agitatie. Maar Koelik had hier weer plaats genomen, of bezoeken kondigde nu bezoek aan. Nu was Hevig fiever. Zo gauw als heer Kos kroop hier in de provisiekast die juffrouw Vlasblom achter hem toedoeg. Het was weer een valsalarm. De hulpkuster van de prochie kwam haar op een 6 weken dienst verzoeken en bracht haar het gebruikelijk doetsprintje. Gelukkig spoorde zich thee om voor te komen, want Hevig kroeg het benauwd in de kast. In haar ijver had juffrouw Jeske de deur gans achter hem gesloten en daar hier zich met zijn korpus niet omdraaien kost in de engruimte, had hij ondertussen met zijn gezicht naar de moer een lastig ogenblik doorgebracht. Dat was nu 2 maal mis. De derde keer zou hem niet mislukken. Het was 6 uur. En de nieuwe heer, die hem die tijd uitzijde, was ieder ogenblik te wachten. De kast wordt opengezet. Hevig ging voor het gespannen stoel. Met een stap achteruit was hij op zijn plaats. Juffrouw Vlasblom zou de deur nader doen. In afwachting stond ze om de hoek van de trap. Bezoeken zat op zijn achterste tussen hun een en loerde naar onderen en weer een keel op te kunnen zetten. Daar stoot zich iemand steden konter marché. Gauw, gauw, fluisterde juffrouw Vlasblom en duidde Hevig achteruit. Op hetzelfde ogenblik raakte bezoeken die bleffend teren voor en achteruit sprong tussen zijn been. De wachtmeester struikelde en een tot juffrouw Jeske de deur achter hem toe doeg, klonk opeens het tumult van een andere wereld in de kast. Met een verbaasd gezicht arriveerde de nieuwe kostganger op de bovenste trei. De deur wordt opengedoen en daar lag Willem de derde. Tussen 2 boterput met 2 planken over zijn boek en zijn schoot vol putjes, wiemelen gelee, kronselen, keersen, glazen met komkummerkes en gebroken eier. Een fiedelke romme doekjes stond hem recht op zijn kale kop en zijn baard zat vol scheefjes innen van ingemaakte heringen. Juffrouw Vlasblom keekte hem hulp en boven alles hoed gilde bezoeken die zich pijn had gedaan en zich tussen de knieën van hevig uitweerde. Stom en stief stond de kostganger de vaal van Willem Drey aan te staren, niet wetende wat hier zag liggen. Eindelijk trokken ze de gevallen held eerder een hand op. Juffrouw Vlasblom hoorde gauw een potdoegoed keukentje en begon ze met ei en de undersize van zijn gezicht te vegen. Het fiedelke romme douche schieverde van alleen van zijn koop. Gaandeweg wordt de wachtmeester kenbaar. Maar alle machtig ome, bent u dat, Rebelbindse koorschenger? Ben jij dat, Kees, zacht hij, en haar kinder zien eigen neef uit Schiedam. Hoe moet ik u nou hier aantreffen, ome? Ik had juist vanavond eens bij u willen aankomen. Ik had u willen verrassen, want ik ben naar Maastricht overgeplaatst. Kom binnen, heren. God, zit u. Drink u een kajakske voor de schrik, nudigde juffrouw Vlasblom uit. Zet u maar in de zedeleer, meneer. Ziet gij, meneer, dat komt allemaal met mijn tantrees, begon ze uitleg te geven. Ondertussen tot ze de jas en de gili van meneer Hevig met de poddengoor veegde. Die had mij in de armbaras gemaakt en met het hondje koestig bezoeken. Het arm beestje keek zich nog het haard af. Met het hondje is uw noom komen te vallen en hij heeft zich zeker aan de planken willen snappen. En nu zijn al de wijmeren en de unnen op hem gevallen. Als het mij geen vlekken zien, onderbrook haar de wachtmeester. Anders kom ik bij de commandant op het appel. Ik zal je vanavond het zaakje wel eens vertellen, riep de heer zich tot zijn neef, die uit de Maastrichter Hollandse verklaring van zijn kostjuffrouw maar niet wies kwam en het verband niet kon snappen tussen tantrees en de val van zijn onk Willem de Derde in de provisiekas. Dit is het eind van dit verhaalje.